Ik heb een hele doos meegebracht met maar één boekje. En wat ik vanavond vertel staat allemaal hierin en uitgebreider en keuriger op orde. En het heet Komt er een grote opwekking. Je kunt over opwekking op twee manieren spreken. Je kunt erover spreken zoals zo'n plaatselijke gemeente daar, van die 320 mensen, die opwekking nodig hebben. Een gemeente die versukkeld is, in slaapgevallen, ontmoedigd is vooral. Het eigenlijk niet meer ziet zitten. Waar, wat zijn we hier eigenlijk? Eigenlijk willen we het liefst terug naar ons eigen land. Alleen daar kunnen we ons niet goed in leven onderhouden. Dus we blijven maar hier. Maar ja goed, we trekken ons een beetje aan elkaar op. Maar verder niet veel visie. Wat vroeger was, help ons om visie te ontwikkelen. Dat is opwekking op kleine schaal. Dat kan elke keer opnieuw gebeuren. Dan kan er zomaar een gemeente in Nederland aangeraakt worden. En daar breekt een opwekking uit. Maar er is natuurlijk ook iets wat wereldwijd van betekenis is. Als hier staat, komt er een grote opwekking in dit boekje, dan is dat grote ook met een G, met een hoofdletter bedoel ik. Dan komt er een grote opwekking. Grote opwekking, allebei met hoofdletters. Dat betekent die ene, weet je wel, waar we allemaal op zitten te wachten. Tenminste, dat hoop ik. En anders hoop ik dat u dat aan het eind van deze avond doet. Die opwekking die wereldwijd van betekenis is. En die vraag, komt er een grote opwekking? Daarvan staat op de achterkant, nee, zegt de oude deel, die komt er niet, want die is er al. Ik heb dit boekje hoofdzakelijk geschreven in Indonesië. De laatste keer dat ik daar was, in juli hopen we daar weer heen te gaan met ongeveer 20 Nederlanders. Dan gaan we 3 grote campagnes houden. In Surabaya, op Bali en in Manado, in Sulawesi. En daar zien we heel erg naar uit. Dat is weer echt evangelisatie, maar ook, dat is meer mijn taak, onderwijs. Voor pastores en voor gewone gemeenteleden. Maar een heerlijke grote campagne. Maar daar zie je opwekking. Daar komen zoveel mensen tot de Heer. Dat is in heel Azië, heel Afrika en heel Zuid-Amerika. De grote vraag is voor ons niet alleen maar of we daar kennis van nemen en of we ons daarin verheugen. Dat is heel belangrijk. Maar vooral ook de vraag, zouden wij daar nog een paar druppeltjes van mogen meekrijgen? Zend ons die stromen, o Heer, druppelen vallen reeds neder. Alleen, je weet maar niet of het bij die druppelen gaat blijven of dat we nog meer mogen zien. Ik zie in Nederland allerlei positieve ontwikkeling, maar het is maar iets dat heel in de vette op opwekking lijkt. En de belangrijkste ontwikkeling is vooral de eenheid van de christenen. Het feit dat ze over de kerkmuren steeds meer heen kijken, steeds meer begrip voor elkaar krijgen. Steeds minder de verschillen benadrukken en steeds meer de overeenkomst. Dat is allemaal positief, maar dat is nog geen opwekking. Zolang we nog zoveel kritiek op elkaar hebben, met elkaar met het vingertje nawijzen, dat is een oer-Hollandse gewoonte. Nederlanders zijn dat kleine volkje dat tegen de rest van de wereld zegt, ik waarschuw nog één keer. Dat is een echte Hollander. Wij weten het altijd beter, staan met het vingertje omhoog en dat doen we ook naar elkaar toe. En die houding, waarbij ook alles wat vreemd is, u kent de uitdrukking wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Maar je kunt ook zeggen wat de Hollander niet kent, dat vreet hij niet. Alles wat raar en vreemd en nieuw is, dat wordt meteen de pan aangehakt. Typerend is ook om onze volkskwalen even meteen op te sommen, hebben we dat gehad ook. Typerend is ook wie met zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, die wordt meteen die kop afgehakt, waardoor we allemaal weer gelijk groot zijn. Dus steek je kop erover uit, we hakken hem af en alles is weer in orde. Want we zijn weer allemaal even groot. Dat hebben we gedaan. Pas leidde ik een buitenlander rond in Den Haag. Ik zeg, kijk, hier hebben we Johan van Oldenbarneveld vermoord. Dat was een zeer groot staatsman. Maar daar wisten we niet zo goed raad mee. Dus we hebben maar de kop afgehakt. En later krijgen we er spijt van. Dus staat hier een borstbeeld. 100 meter verder, daar hebben we Johan de Wit en Cornelis de Wit om het leven gebracht. Ongelooflijk belangrijke politici in die tijd. Maar ja, we hebben op een afschuwelijke wijze doodgebracht. Later kregen we er spijt van. Kijk, hier staat een standbeeld. We krijgen alleen zo laat spijt altijd. En zo gaat dat door. Dat lijkt in de verte nog niet tot opwekking. Maar goed, ik wil nou niet klagen over het feit dat er geen opwekking is. Ik wil gaan praten over wat het dan wel is. En ik vond het zo mooi. Gerald heeft me opgebiecht dat hij de laatste tijd erg bezig is geweest met de Efezebrief. En dat is heel wijs van hem. En ik wil daar ook een paar dingen uitlezen. En ik begin in hoofdstuk 4. Efeziërs 4. Vers 11, er staat van Christus, hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouwen van het lichaam van Christus. En dan komt het, totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, der volheid van Christus. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 5. Dat is natuurlijk een heel voor de hand liggende plaats. Waar wij lezen in vers 14. Daarom heet het, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En in vers 18. Bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest en spreek onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heere van harte. Dank te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. En tenslotte hoofdstuk 5 vers 27 of 26. Christus heeft zich voor haar overgegeven om haar, dat is de gemeente, te heiligen, reinigende door het waterbad met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat zij heilig is en onbesmet. Nou, in het boekje behandel ik heel veel punten en echt, daar moet u nou goed kennis van nemen. Het is erg belangrijk. Het is goed dat we voorbereid zijn als de opwekking losbreekt. Maar ook als u nou eens op vakantie wat verder weg zou gaan, en dat kan tegenwoordig gemakkelijk. Het is goedkoop, vliegen vandaag aan de dag op veel plekken. Dan kunt u ook eens daar kennis nemen van wat er echt gebeurt. Ik vind het opwindend dat met 20 Nederlanders die nog nooit in Indonesië zijn geweest voor een groot deel, dat we dat daar gaan beleven en zien, waarnemen. Nou, het eerste is, en dat trof mij zo ongelooflijk, dat was pas vorig jaar. Dit zijn teksten waar ik vele malen over gepreekt heb. Ik heb menigmaal die hele Efezebrief behandeld. Voor Gerald is het allemaal nieuw, die is er heerlijk in aan het ontdekken. Maar voor mij is het oud. Des te erger is dat ik pas vorig jaar een heel belangrijk punt ontdekte. Ik heb heel vaak over Efeze 4 vers 13 gesproken. En ik heb dat in verband gebracht met geestelijke groei en dat is terecht. Totdat we alle gekomen zullen zijn tot de mannelijke wasdom in Christus. En nu pas, en het staat eerst tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. En toen ineens trof het mij dat daar staat, totdat wij allen niet gekomen zijn tot geloof en tot kennis van de Zoon van God en tot mannelijke groei. Wasdom is groei. En de volle rijpheid enzovoort. Maar wij allen gekomen zijn tot de eenheid van het geloof. Daar zit een tijdselement in. Dit wijst op een bepaalde tijd waarin dit in vervulling gaat. Paulus is helemaal niet in de Efezebrief precies erop uit om toekomstige tijden aan te wijzen. Maar dit betekent dat voordat Christus terugkomt, is daar iets dat hier omschreven wordt met eenheid van het geloof en van de zoon van en kennis van de Zoon van God. En laat ik u eerst vertellen wat dat niet betekent. Wij zijn zo vertheologiseerd dat we denken dat we dan misschien dat zo'n vers betekent dat we dan allemaal hetzelfde zullen geloven. We moeten niet aan denken om allemaal hetzelfde te geloven. Er zijn zoveel vreemdsoortige theorieën onder christenen in omloop. Dat als iemand mij zou dwingen om dat ook over te nemen, dat lijkt me helemaal niks. Dus ik blijf heel graag over allerlei zaken mijn eigen mening houden. Maar het gaat hier niet over geloof in de zin van het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof, dat samengevat wordt in 12 punten. Het gaat hier niet om een orthodoxe geloofsbelijdenis. Het gaat hier om geloof zoals we dat bijvoorbeeld vinden in Lucas 18, waar de Heer Jezus zegt, als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. Er staat niet geloof, er staat het geloof. En dat is niet het zaligmakend geloof. En dat is ook niet de 12 artikelen des geloofs. Maar dat is het geloof van de weduwe waar daarover gesproken wordt. Er is een gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. En er is een weduwe die dag en nacht aan zijn hoofd zeurt. Totdat hij tenslotte zegt, nou laat ik het nou maar doen. Als komt ze me nog in mijn gezicht slaan. En dat geloof, dat aanhoudend roepen om, in ons geval opwekking, vernieuwing, doorbraak. Dat wordt beloond. En de Heer Jezus vraagt, waar is dat geloof? Dat geloof dat van God wonderen verwacht. Dat hebben we ook die mensen daar in Qatar voorgehouden. Uit die 12 verschillende landen die daar op die meest onmogelijke plek in die zandbank daar bij elkaar waren. Om ze een nieuw elan te geven, nieuwe visie, nieuwe hoop, nieuw geloof dat God grote dingen kan doen en zal doen in hun midden. En dit is de eenheid van het geloof. Geloof in de zin van een groot vertrouwen in de Heer Jezus en in God. Een geloof dat betekent dat wij grote dingen van hem verwachten. Niet alleen maar theoretisch zeggen dat allerlei dingen mogelijk zijn. Nee, werkelijk verwachten dat hij grote dingen gaat geven. En ten tweede, als er staat de kennis van de Zoon van God, dan betekent dat niet, ken je de Heer Jezus, daarmee bedoelen we, ben je bekeerd. In die zin kent elke gelovige hem. Maar er is iets wat veel dieper gaat, wat de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Kennen betekent daar intimiteit, relatie. Betekent daar verbondenheid. Vertrouwelijke omgang met God. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Die kennen, dat is hier de kennis waarover gesproken wordt. De eerste keer dat het woord in de Bijbel staat is het Adam kende zijn vrouw. Alle moderne vertalingen hebben had gemeenschap met zijn vrouw, want dat betekent het ook. Daar zie je kennis voor de eerste keer in de zin van intiem zijn met. Kennis van de Zoon van God, dat is niet alleen maar dat je bekeerd bent, maar dat betekent dat je een intieme relatie hebt met de Heer Jezus. En dat je een groot geloof hebt in hem. Alsjeblieft, laten we niet over alle punten eens hoeven te worden, want dat wordt nooit wat. En dat hoeft ook helemaal niet. Dat is helemaal niet erg. Die verschillen zijn helemaal niet erg. Geven we wel een zekere kleurrijkheid eraan. En later zullen we wel ontdekken hoe het allemaal zit, als we er dan nog interesse in hebben. Maar steeds meer mensen die grote dingen van God gaan verwachten. Steeds meer mensen die de Heer Jezus lief gaan krijgen. Steeds meer gelovigen die wakker worden en gaan ontdekken waar het werkelijk in het christenleven om gaat. Daar zijn die vijf bedieningen voor nodig. Daar hebben we apostelen voor nodig. Calvijn schrijft, we hebben geen apostelen en profeten meer. En Efeze 4 zegt, ja maar wacht eventjes, voordat die eenheid van het geloof van de kennis van de Zoon van God bereikt is, hebben we alle vijf bedieningen nodig. Dus vandaar dat God bezig is in deze tijd, dat is een van die tekenen van opwekking, apostolische bedieningen te herstellen. Ik kan over geen van die punten uitweiden, moet je maar in het boekje lezen. Maar die apostolische bedieningen zijn en die profetische bedieningen worden hersteld. En we hoeven niet allemaal apostelen en profeten te zijn, dat is helemaal niet bijbels. Maar er zijn zulke apostolische en profetische bedieningen die absoluut noodzakelijk zijn om dit punt te bereiken. En natuurlijk de evangelisten en de herders en de leraars. Allemaal hebben we een bediening die je op een of andere manier aan deze vijf kapstokken kunt aanhangen, ophangen. U ook. U hebt een bediening ontvangen van de Heer, al weet u het misschien nog niet. Dan wordt het hoog tijd om erachter te komen. En die bediening kun je allemaal onder deze vijf rubrieken onderbrengen. En we hebben ons elkaar allemaal nodig. We hebben elkaar allemaal nodig om samen het grote doel te bereiken. De eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. En het eerste wat daarvoor moet gebeuren, dat is dat je dat gaat zien. Dat je daar wakker voor wordt. We hebben het gehad met Pasen over de opwekking van de Heer Jezus. Dat betekent letterlijk opgewekt worden uit de doden. Vanavond hebben we het ook over opwekking, 2 dagen na Pasen. En dat is wel heel bijzonder. Maar hier betekent opwekking in feite niet veel anders. Want we hebben dat zo gelezen in hoofdstuk 5 vers 14. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Alleen het punt is dat u dit niet moet toepassen op het evangelie. Dat wil zeggen, evangelisten mogen elke Bijbeltekst toepassen als er maar mensen tot Jezus komen. Maar de leraren die kunnen dat niet doen. Die moeten echt uitleggen wat er staat. En wat hier staat is, dit gaat over gelovigen. Gelovigen moeten wakker worden. En dat is ontzettend belangrijk. We hebben daar zelf geen idee van in hoeveel opzichten wij slapen. Ik hoorde pas over een dominee die droomde dat hij aan het preken was. En toen werd hij wakker en toen was het ook zo. Dit is ongeveer de ergst denkbare toestand die je je kan voorstellen. Als ze daar geen opwekking nodig hebben. Maar dat is maar één aspect. Waaraan kun je nou zelf werken dat je slaapt? Je hangt wel eens zo tussen slapen en waken in. Hè? Als je in zo'n vliegtuig zit zo'n hele nacht. Dan slaap je nooit echt, maar je bent ook niet meer echt wakker. Je hangt er zo tussenin. Je hebt droombeelden, terwijl je tegelijkertijd weet dat je nog niet slaapt. Het is een hele wonderlijke toestand. Het is een heel typische beschrijving van heel veel christenen. Het is heus niet zo dat ze zitten te dutten, anders was u vast wel thuis gebleven hoor, om in uw tuintje te zitten of op uw balkonnetje. Dus we willen best met elkaar. Maar we hangen vaker zo tussenin. Wat mensen nodig hebben is visie. Ik vond het heel treffend. Ik hikte wel tegen dat onderwerp aan. Ik moest dus spreken over die visie-implantatie. Hoe ontwikkel je visie? Er staat zo mooi in de Engelse vertaling dat het volk verloren gaat als het geen vision heeft. Dat betekent natuurlijk eigenlijk stiekem wel wat anders, als er geen visioenen meer zijn. Maar je kunt het verschrikkelijk leuk toepassen. Het volk gaat verloren als het geen visie meer heeft. Stel eens voor dat alle christenen in Nederland dachten, en dat hebben ze het al eens eeuwenlang gedacht, en de meesten denken dat nog. Als je bekeerd bent, dan gaat het om dat je je zonden vergeven zijn, dat je in de Heer Jezus gelooft, dan ga je niet naar de hel, maar naar de hemel. Dus daar gaat het om. We zitten onze tijd uit te tellen totdat we naar de hemel gaan. Er zijn heel wat boeken verschenen om die gedachte, die foute gedachtegang te onderstrepen. Denk maar aan de christenreis van Bunyan. Ten slotte gaat het erom dat je de doodsrivier oversteekt en dan kom je in het nieuwe Jeruzalem. En dan wandel je over de straten van goud en dan heb je het doel bereikt. Nou, dat is een en al misverstanden. Het nieuwe Jeruzalem, dat zijn we zelf, dat is de gemeente, de bruid van Christus, staat er in het boek Openbaring. En dat nieuwe Jeruzalem, dat bereiken we pas niet nadat we sterven, maar nadat Christus is teruggekomen. Als we sterven gaan we naar het paradijs, maar dat is heel wat anders. Dat is zeker niet het doel van ons leven. Maar christenen hebben geen visie. Ze zijn hier op aarde, ze doen hun ding, ze doen hun werk, stichten gezinnen, komen we als gelovigen bij elkaar. En dat vegeteert zo voort totdat ze in de hemel komen. Daar ging het toch allemaal om. Dus mensen hebben gewoon, ergens moet je in hun paneel achter op hun rug die knoppen omdraaien, dat het ineens gaat klikken, zodat ze gaan zien, daar gaat het helemaal niet over. Christenen wachten niet op de dood, zelfs niet als je op sterven ligt. Christenen wachten op de wederkomst van Christus en dat gaat nog niet om onze verlossing, maar dan gaat het om de vestiging van zijn rijk, zoals we dat net in dat prachtige lied gezongen hebben. Er komt een dag waar de hele wereld, de hele schepping op wacht. Het gaat om de vestiging van zijn rijk. En ons hele leven moet daar als het ware mee in verband gebracht worden. Alles wat we doen heeft daarmee te maken. En een van die doelstellingen is, dat is nog eens zo'n typisch teken van de eindtijd. Een van de mensen die vroeg, we hadden een bepaalde vraag- en antwoordsessie, en een van die broeders die vroeg aan mij, waar kan je nou zien dat we in de eindtijd leven? Nou, een van die dingen, dat is natuurlijk leuk als je dat in het Midden-Oosten dan vertelt. Qatar was een van de eerste die vliegtuigen leverde om Gaddafi klein te krijgen, wat trouwens nog niet gelukt is. Maar, dus je bent daar in het hart van het Midden-Oosten. Ik zei, het eerste is het Midden-Oosten. Ik zeg maar, het tweede is dit. In Matteüs 28 zijn wij er allemaal, niet alleen de apostelen, wij allemaal op uitgestuurd om alle volkeren tot discipelen van Jezus te maken. Dat is de opdracht. Maar vier hoofdstukken eerder, in Matteüs 24 vers 14, daar staat, het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volkeren en dan zal het de einde zijn. Ten eerste, niet het evangelie van Gods genade voor arme zondaren, dat is ook heel belangrijk en dat moeten we ook vooral blijven prediken. Maar ook dat hebben we eeuwen en eeuwen gehoord en we horen praktisch nooit over het evangelie van het koninkrijk. De duivel dacht bij zichzelf, dat evangelie van Gods genade voor zondaren, dat krijg ik er niet uit, dus dat laat ik dan maar ik zal in elk geval voor zorgen dat ze niets meer weten van de Heilige Geest en niets meer weten van het koninkrijk Gods. En dat is meesterlijk gelukt. En daarom zie ik overal, en ik zie dat ook als een heel belangrijke taak van mezelf, om heel veel te spreken over het Koninkrijk Gods en over het werk van de Heilige Geest. En ik word er niet moe van. Want dit is het evangelie van het Koninkrijk. Waarom is dat zo belangrijk? Niet alleen maar vanwege het feit dat de koning spoedig komt, maar omdat wij ons moeten voorbereiden op dat Koninkrijk door nu al discipelen van Jezus te worden, volgelingen van Jezus te worden. Discipelen van Jezus die willen worden zoals de koning zelf, staat er in Matteüs 10 vers 25. Het is de discipel genoeg dat hij wordt als de meester. Dat is onze voorbereiding op het koninkrijk. Maar dat niet alleen. Matteüs 28 zegt we moeten alle volken tot discipelen maken. We moeten overal mensen winnen die discipelen van Jezus willen worden. Dus niet alleen maar mensen die aan de hel willen ontsnappen. En die op weg zijn naar de hemel, of ze zijn helemaal niet op weg, ze zitten gewoon op hun achterste te wachten, totdat ze vanzelf daar een keer aankomen. Zelf waren ze maar op weg. Maar de dood komt vanzelf. Het is zo'n totaal verkeerde visie op wat het christenleven is. Wij zijn op weg naar het koninkrijk Gods. En in die tussentijd maken we alle volken tot discipelen. En Matthäus 24, dus 24 en 28 moet u steeds naast elkaar hebben. 28 vers 18 tot 20 en 24 vers 14. En in 24 vers 14, ik zeg het nog eens, daar staat dat evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volkeren. En dan zal het einde zijn. U zou voor de aardigheid thuis eens moeten opzoeken www.finishingthetask.com. Daar wordt precies in kaart gebracht hoeveel volkstammen nog niet bereid zijn met het evangelie. Alleen al in Qatar zijn het er 3, terwijl het zo'n klein landje is. Het zijn er heel wat in India, het zijn er nog een aantal in Indonesië en in allerlei plaatsen. Maar alles bij elkaar is dat nog maar heel weinig, nog maar 200 miljoen. Dat klinkt misschien een heleboel, maar dat is natuurlijk maar minder dan 5% van de wereldbevolking. We kunnen zelfs precies uitrekenen wanneer ze allemaal bereid zullen zijn. Wij leven in de tijd, wij leven in de generatie die gaat meemaken dat Matthäus 24 vers 14 in vervulling gaat. Dan zullen alle bevolken bereikt zijn met het evangelie van het koninkrijk. En dan zegt de Heer Jezus, en dan zal het einde zijn. Dat betekent, dan zal hij terugkomen en zijn koninkrijk oprichten. Dat betekent het einde daar. Het is het einde van de tegenwoordige bedeling. En het begin van de volgende. En wat betekent het om aan alle volken het evangelie te verkondigen? Dat is niet een kwestie van een lijstje en dan afvinken waar je geweest bent. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Het betekent dat onder alle volkeren geestvervulde christenen zullen zijn. En dat is natuurlijk makkelijk voor ons gezegd, maar we hebben daar in Qatar tegen die broeders en zusters gezegd. Luister, deze belofte betekent ook dat er onder de Qatari, waar nu 1/1000ste promiel, ik weet het niet, geloof, iemand zei dat er 1 Qatari christen was. Nou, dat is nog niet veel, dat is nog niet genoeg voor een gemeentetje, daar heb je er 2 voor nodig. 2 of 3, daar begint het mee. 1 schijnt het te zijn. En die kan dat absoluut niet bekendmaken, want dan is die binnen de kortste mogelijke tijd vermoord. De wet verbiedt jou daar als moslim om van godsdienst te veranderen. Mag niet. Kan je de dood kosten. Maar dit vers zegt, er zullen ook geestvervulde christenen onder de Qatari zijn. Ik zeg, van wie moeten die mensen het horen? Van jullie. Hoe? Ik weet het niet. Het is verboden te evangeliseren, dus het moet echt door een wonder gebeuren. Zie je nou waarom je geloof nodig hebt? Want naar de mensen spoken kan dat helemaal niet. Die Qatari zit daar en die kijken diep op jou neer. Je bent grof vuil, je bent maar een gastarbeider. Dat is punt 1. Ten tweede, ze mogen helemaal niet van godsdienst veranderen. Daar kunnen ze de doodstraf voor krijgen. En in de derde plaats, jij mag het evangelie niet rondstrooien, zeker niet onder hen. Dan kun jij onmiddellijk het land uitgezet worden, zo niet erger. Kortom, het kan helemaal niet. Ah, dat is altijd leuk. Dan begint het altijd leuk te worden, als het niet kan. Als het wel kan, is het namelijk geen wonder. Als het wel kan, dan zou je kunnen zeggen, jongens, waarom is het nog niet lang gebeurd? Wat zijn jullie dan voor slapjanissen? Maar als het niet kan, dat is veel spannender. Dat heeft met opwekking te maken. Want dan moet er een wonder gebeuren. Waarom niet? We hebben die mensen voorgehouden wat we vorig jaar in Myanmar, in Burma meegemaakt hebben. Maar bij een eerder bezoek ook tegen die lieve broeders en zusters gezegd was, luister, wat voor hoop, wat voor perspectief hebben jullie? Toen zeiden ze geen enkel. Wij mogen in kleine huiskamers bij elkaar komen en verder mogen we helemaal niks. We kunnen geen een grotere samenkomsten houden. En toen zei hij, wat zijn de grootste zalen hier? En een van de grootste zalen was het congrescentrum van de regering zelf. En toen hebben ze daarvoor gebeden en toen kregen ze geloof om te doen wat absoluut onmogelijk was. Want ze mogen niet bij elkaar komen. En ze gingen vragen, mogen wij die zaal huren? Ze waren wel verstandig bij om niet te zeggen voor een evangelisatiecampagne, maar voor een muziekfestival. Nou, dat betekent dat je lekker over de Heer Jezus kan zingen en dat ze door een stichtelijk woord spreken. Heerlijk. Nou, er waren 18 niveaus waar langs die toestemming gevraagd moest worden. Die begint bij de plaatselijke overheid. En bij elke 18 kregen wij door, die hebben ja gezegd, die hebben ja gezegd, die hebben ja gezegd, die hebben ja gezegd. Het onmogelijke gebeurde. We zingen daar wel eens over, Alles is mogelijk. Maar wie gelooft het? Wie gelooft het? Het is goedkoop hoor. Die mensen hadden er geloof voor gekregen. En ze deden het, het gebeurde. En voor dit jaar, ik kan er zelf helaas niet bij zijn, maar in dit jaar, het najaar, is er weer zo'n campagne en dan is het stadion gehuurd. Een stadion van 10.000 mensen. Dat kan niet, maar het is wel gebeurd. En een van de generaals heeft al toestemming daarvoor gegeven. Dat vertelden die mensen in Qatar. Luister, dat kan ook helemaal niet. Maar wij zijn niet op het gezegd, jongens, oh, wat zielig van jullie, dat kan helaas niet. Klop op de schouder en ze worden, dan gaan we dan weer. De Heer Jezus zei tegen de vader van die maanzieke knaap, alles is mogelijk voor degene die gelooft. En het is in Nederland makkelijk te geloven, maar ik zie nog eerder een opwekking in Qatar uitbreken dan in Nederland, dat zal ik u wel vertellen. Dat we hier elke zaal kunnen huren als je de arena wil huren, als je maar betaalt, is geen enkel probleem. Je moet 2 jaar van tevoren vragen, maar dat is zomaar geen punt. Alleen wat haalt het uit? Daar kan je niks huren, dus hebben we een wonder nodig. Maar toen kwamen er ook inderdaad 4800 mensen op die conferentie. Van wie heel veel boeddhisten. Van wie heel veel mensen getuigd hebben dat ze tot de Heer Jezus zijn gekomen. 229 getuigenissen van mensen die daar genezen zijn. Eigenhandig geschreven getuigenis. Een opwekking heeft te maken met het geloof in het onmogelijke. Ziet u het begin weer? De eenheid van het geloof. Samen geloven wij in het onmogelijke. Er was in Burma een koor van 100 mensen. Daar waren alle denominaties vertegenwoordigd. Er zaten katholieke jongeren in. Daar zaten Lutherse, gereformeerde, baptisten, pinkster, evangelisch, je noemt het maar op. Alles zat erin. Ja, die kenden elkaar helemaal niet, want die ontmoeten elkaar nooit. Die mensen, die voorgangers van die verschillende denominaties, kenden elkaar ook niet. En nu waren ze allemaal bij elkaar. Nou ja, ik kan er niet over uitweiden wat we allemaal daar beleefd hebben. Dat is het leuke van opwekking. Voor opwekking heb je het onmogelijke nodig. Dus een opwekking begint met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk is. Bij God. Bij God is alles mogelijk. Ik weet nog dat ik ergens in een bediening kwam en vroeg, worden hier nou alle mensen genezen? En die mevrouw tegen wie ik dat vroeg, die keek mij streng aan en die zei, is anything impossible for God? Oh, sorry. Is iets onmogelijk voor God? Oké. En luister, dit gaat niet over geloven dat hier Jezus voor je zonde gestorven is en je gaat straks naar de hemel. Dat is ook belangrijk, natuurlijk. Begint het allemaal mee. Dit is een geloof dat wij in een tijd leven en naar een tijd toe gaan dat het onmogelijke gaat mogelijk worden. Dat is wat we daar verteld hebben. In Qatar. Je zegt misschien het is goedkoop, wij gaan daar weer weg. Maar we geloven dat we daar een boodschap hadden. En die mensen hebben dat in ieder geval geloofd. En die zijn totaal vernieuwd in die paar dagen. We stonden er zelf bij en we hebben verwonderd toegekeken. Er gaan geestvervulde Qatari komen. Maar dan moeten we eerst zelf wakker worden. En wakker worden heeft hier onder andere dat heel specifieke dat je geloof krijgt. De discipelen zeggen op een bepaald moment, Heer geef ons meer geloof. Die vraag kan ik zo goed begrijpen. Heer geef ons meer geloof. Geloof voor het onmogelijke. En dan gaat het verder in hoofdstuk 5. En dan staat er in vers 17, ik heb het niet gelezen. Wees niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heer is. Want er staat nog iets in vers 16 aan het einde. De dagen zijn kwaad. Dat wil zeggen, de dagen zijn vervuld met de uitwerkingen van de machten van de boosheid. En dan staat hier, wij moeten verstaan wat de wil des Heer is. Weet je wat dat voor de meeste gelovigen betekent? Heer, wat voor opleiding moet ik volgen? Heer, met wie moet ik trouwen? Heer, waar gaan we wonen? En naar welke school sturen we de kinderen? Luister, dat is allemaal heel erg belangrijk. Maar onze gebeden zijn vaak alleen maar bezig met onze eigen problemen en behoeften. Is het waar of niet? Als hier staat, verstaat er wat de wil van de Heer is, dan geloof ik dat het helemaal niet gaat over die dingen die alleen maar onszelf betreffen. Het is hetzelfde als in het Onze Vader. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Nou, het gebed is overbodig, want Gods wil gebeurt heus wel hoor. Maar we zouden dat bidden. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, Heer, help mij om te onderscheiden wat uw wil is. Hier ben ik, ik bied mij aan, opdat uw wil mede door mij heen vervuld gaat worden. uw wil geschieden door mij heen. Heer, laat mij zien wat uw wil is. Verstaat wat de wil van de Heer is. Wij zijn zo vaak bezig met onszelf, maar wat is Gods wil voor Veenendaal? Niet wat zijn uw verlangens voor Veenendaal, dat weten we wel. De stichting die deze Bijbelstudies organiseert, die heet Wake Up. Ontwaakt. Dat is rechtstreeks hieraan ontleend. En dat betekent niet ontwaakt Veenendaal, ja dat betekent het ook. Maar laten we nou eens beginnen met een kleine groep die ontwaakt en gaat verstaan wat de wil van de Heer is voor Veenendaal. Nogmaals, niet wat wij graag willen voor Veenendaal, maar, daar begint het al, dat moeilijke, die gaat verstaan wat Gods wil is voor Veenendaal. Dat is heel iets anders. En vereist veel meer. En dan kun je natuurlijk in vergissen, want dan gaan wij als Hollanders zeggen, ja, maar dan kun je toch enorm vergissen, dan ga je op je gezicht. En hoe weet je nou zeker dat het van de Heer is? Allemaal van dat soort vragen. Dat is allemaal ongeloofsvragen. Tuurlijk is het niet makkelijk. Maar daarom staat er pal achter, want vers 18 hangt niet alleen met de volgende versen samen, maar ook met het vorige vers. Verstaat wat de wil van de Heer is. En hoe doe je dat? Niet door wijn te drinken, want dan wordt je geest beneveld door de alcohol, maar door je te vervullen met de Heilige Geest, want dan wordt je geest doordrenkt van de geest. Het is een sleutelvers. Verstaat wat de wil van de Heer is. Verstaat wat de wil van de Heer is. Hoe? Door vol te worden van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest kan ons dan Gods wil openbaren. Gods Heilige Geest kan dan zeggen, dit is mijn plan voor Veenendaal. Dit is mijn plan voor deze regio. En dat is, dat hebben we nodig. Dus vers 18 verwijst terug naar vers 17, maar het verwijst ook naar de volgende versen. Dat een van de eerste dingen is aanbidding. Ik vind het boeiend hoor, dat ik nu zie overal in reformatorische kring, dat er mensen gaan interesseren voor het onderwerp aanbidding. Want dat is daar praktisch onbekend, met alle respect. Er worden 5 psalmen gezongen en dan mag je nog blij zijn als daar 1 of 2 aanbiddingspsalmen, lofpsalmen bij zijn. Vaak zijn dat smeekspsalmen, dat is natuurlijk heel wat anders. Men noemt de dienst eredienst, maar hoeveel aanbidding is er in zo'n dienst? Pas hoorde ik iemand pleiten die echt er een hart voor heeft en die er heel veel mee bezig is. En die zei, wat zou het nou eens heerlijk zijn als we nou in de dienst eens 10 minuten aanbidding konden hebben. Dan denk ik, hij bedoelt het ontzettend goed en misschien zou het ook wel fantastisch zijn, maar dan denk ik, ja, 10 minuten. De langste aanbidding die ik meegemaakt heb, die begon op 's avonds om 6 uur en die eindigde 's morgens om 6 uur. 12 uur aan 1 stuk door. Af en toe mocht je even naar de wc of je mocht even wat eten of drinken. Want het was in Afrika, dus je moest goed drinken. En dan praten wij over 10 minuten. Maar in de eindtijd, als veel christenen vervuld gaan worden met de Heilige Geest, komt er aanbidding op gang. En je ziet het over de hele wereld. Een geweldige aanbiddingsbeweging. Overal gaan mensen. Dus uiteindelijk, ik bedoel het niet snerend hoor. Ik geloof dat het heel prachtig is en heel positief is. Dat ook in traditioneel protestantse kringen men veel meer oog gaat krijgen voor wat aanbidding is. Dus alleen het is nog maar zo'n beginnetje. Maar je hoopt dat er veel meer nog gaat komen. En dat we dat echt gaan ontdekken met elkaar, wat het betekent. Want aanbidding, wij zijn hier op aarde als goddelovers. We zijn hier niet op aarde om een kerkstoel warm te houden. We zijn hier op aarde om God te prijzen. Niet alleen trouwens in de dienst, maar in ons hele leven. Het is een ontzettend belangrijk onderdeel. En als we het toch over aanbidding hebben, dan hebben we het ook over gebed. Ik had het er al even over. In Lucas 18 is dat zo prachtig, die gelijkenis van die vrouw. Het is heel wonderlijk eigenlijk dat God zichzelf daar vergelijkt met een onrechtvaardige rechter. Maar het punt is, dat is een echte Joodse manier van redeneren. Dat is het zogenaamde hoeveel te meer argument. Als zo'n onrechtvaardige rechter uiteindelijk zegt, laat ik maar doen wat die vrouw wil, hoeveel te meer zal dan God, de rechtvaardige rechter, antwoord geven aan hen die dag en nacht tot hem roepen. Hoorde u dat? Ik heb de tijd nog meegemaakt, 40 jaar geleden, dat vooral in traditionele kring men zei, kringgebed, was dat nog voor onzin? Als een van ons het vraagt, dan is het toch goed? En daar zat achter de gedachte, God doet toch wat hij wil. Dus dat ene keer was eigenlijk ook overbodig. Ik kon het zo 0 keer doen, want God doet toch wat hij wil. Als hij ons wil zegen, doet hij toch wel. Als hij ons niet wil zegen, doet hij toch niet. Alleen men bad dan die ene keer, omdat in de Bijbel staat dat je moet bidden. Maar als je het idee hebt dat alles van tevoren al vast ligt. Dat alles van voor de grondlegging der wereld al bepaald is en beslist is. Dat is de nekslag voor het gebed. Nekslag voor het gebed. En dat is sterk aan het veranderen, want het is ook in de traditioneel protestantse kerken voor heel velen doodnormaal geworden. Kringgebed te hebben, gebedsavonden te hebben, gebedssamenkomsten, uren achter elkaar, nachten van gebed en het heel bijzondere gebedshuizen. Het begon in Kansas City met IHOP, International House of Prayer, waar sindsdien, ik weet niet precies meer uit mijn hoofd nu waar het begonnen is, maar dat staat wel in het boekje, waar men dag en nacht, 24 uur per etmaal, 7 dagen in de week bidt. Daar is begonnen. En het is als een golf over de wereld gegaan. Ik heb me laten vertellen dat alleen al in Jeruzalem er 4 van dit soort huizen van gebed zijn, waar continu gebeden wordt. Er staat hier in dat vers, er zijn de gelovigen die dag en nacht tot hem roepen. Dat mag je best afwisselen doen met elkaar natuurlijk. Maar het staat er zo, hè, dag en nacht tot hem roepen. Zou hij hun niet antwoord geven? Wat zou er in Veenendaal gebeuren als 100 mensen dag en nacht gingen roepen tot God? Vervuld met de Heilige Geest. Of ze zouden kunnen beginnen met te bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Dag en nacht tot God gaan roepen. En daarbij ook afwisselen met aanbidding. Dat gebeurt in die gebedshuizen ook. Gebed afwisselen met aanbidding. En elkaars geloof gingen opbouwen. Zodat het geloof steeds sterker wordt. Dat we echt gaan het onmogelijke gaan verwachten. Het onmogelijke gaan verwachten. Opwekking in Veenendaal. Ontwaak gij die slaapt. En sta op uit de doden. Christus zal over u lichten. Dat is zo spannend. En heel vaak, er zijn natuurlijk verschillende Bijbelse opwekkingen. We hebben de opwekking onder Hiskia, de opwekking onder Josia, de opwekking onder Ezra en Nehemia. En in feite is Handelingen 2 ook een heel grote opwekking. Dus je hebt alleen al in de Bijbel 4 opwekkingen. En je hebt daarnaast nog eens in de kerkgeschiedenis heel veel opwekkingen. Dus we hebben heel veel ervaringsdeskundigheid op het gebied van opwekkingen. 4 in de Bijbel en een heleboel in de kerkgeschiedenis. Er zijn een heleboel goede boeken over te krijgen. En dan ga je patronen herkennen hoe zo'n opwekking verloopt. Je gaat algemene verbanden zien. Je gaat zien dat het vaak begint met een kleine groep mensen. Die beginnen met hun zonden te belijden en die beginnen met God aan te roepen in het gebed. Gebed, gebed, gebed. Erlo Stegen heeft een bekend boek geschreven, Opwekking begint bij jezelf. Dus dat zijn mensen die niet in de eerste plaats gaan bidden voor opwekking, maar die in de eerste plaats zelf opgewekt moeten worden. En dan, dat is een mooi begin, hè? Een stelletje opgewekte christenen, kan ik wel zeggen. Opgewekt heeft zo'n leuke dubbelzinnige betekenis. Dus als ze zelf opgewekt zijn, dan zijn ze lekker opgewekt. En dan bidden, daar begint het mee. Met een stelletje mensen die aanhouden in het gebed. Die aanhouden in het gebed totdat er een doorbraak komt. Prayer breakthrough. Tot er een doorbraak komt. Ik sprak over... Onder andere over Daniel, die in Daniel 10 begint met een gebed en vaste actie. Want hij wil weten hoe zal het verder met mijn volk gaan. Hij wil verstaan de wil van de Heer. Hij wil de wil van God verstaan over zijn volk. En begint te bidden. Maar het duurt veel langer dan hij had gedacht, maar hij houdt vol. Het wordt Pesach, dat is net gisteravond afgelopen bij het Joodse volk. Maar hij heeft ondanks Pesach, wat toch een belangrijk feest is, ongezuurde brood eten, hij heeft niks gegeten. Hij heeft zijn gebeds- en een vaste actie voortgezet. En wat een geluk dat hij dat deed, want als hij dat niet gedaan had, had hij nooit antwoord gekregen. Want na 3 weken komt er een engel bij hem, hijgend van een vermoeienis. En die zegt, ja, ik ben onderweg opgehouden. De eerste dag dat je begon te bidden, ben ik al gekomen. Maar ik ben onderweg tegengehouden door een geweldige geestelijke macht. Je kunt rustig aannemen. Dankzij het doorbreken van Daniel, van het aanhoudend bidden van Daniel, kwam er een prayer breakthrough. Dat wil zeggen, kon ten slotte die engel door zijn krachtig gebed bij hem uitkomen en hem de wil van God bekendmaken. 3 weken. 3 weken van aanhoudend gebed. Ik vind het een geweldig voorbeeld in de Bijbel. Wij profiteren nog van wat hij toen geopenbaard gekregen heeft, dankzij deze 3 weken vasten. Nou, zo, alleen al die betekenis van het gebed is zo'n ongelooflijk typerend kenmerk van wat opwekking is. Ik zei straks een paar keer, in de eindtijd zullen er in alle volkeren geestvervulde christenen zijn. Hè? In Openbaring lees je Openbaring 5 en Openbaring 7, dat daar mensen voor de troon staan uit alle geslacht en taal en volk en natie. Zonder uitzondering, heb je dat wel eens bedacht? Er is geen volk. Geen geslacht, geen taal en natie. Op aarde weten we ongeveer aardig hoeveel talen er zijn. geloof 6900 was de laatste telling die ik gezien heb. Maar het lijkt er ook niet meer te worden in plaats van minder. Maar, want de sterren ook talen uit. Maar het zijn er heel veel. Maar uit alle geslachten, talen, volken, naties zullen daar christenen zijn. Die juichen voor de troon. En wat heb ik nou voor recht om te zeggen, geestvervulde christenen? Omdat, Efeze 5 vers 18, voor alle tijden geldt natuurlijk, maar een speciale betekenis heeft voor de eindtijd. Dat staat er niet bij, maar dat weten wij uit Joël 2. Joël 2 vers 28. En als u een nieuwe Bijbelvertaling hebt, dan is het hoofdstuk 3 vers 1. Dat is om het makkelijk te maken. Joël 2 vers 28 of Joël 3 vers 1. Daar staat dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Handelingen 2 was maar een voorvervulling. Daar ging het maar om zijn geest over 120 mensen. Maar vervolgens ook over 3000 die weliswaar in Jeruzalem woonden. Dat waren geen pelgrimsgangers, maar ze kwamen wel uit al die verschillende volkeren, maar dat waren Joden. Maar in Joël 2 staat dat God zijn geest gaat uitzenden op alle vlees. Niet op alle mensen op aarde, niet op de goddelozen. Maar ik lees dat zo dat het betekent, zoals alle volken tot discipelen maken, ook betekent mensen uit die volkeren tot discipelen maken. Zo betekent dat hier ook dat in onder alle vlees, onder alle geslachten, talen, volken en natie, dat mensen zullen zijn op wie God zijn geest gaat uitstorten. En er zijn al ontzettend veel volken, verreweg de meeste volken op aarde, daar zijn al geestvervulde christenen te vinden. Ik zou nog wel eens leuk vinden om naar Zuid-Amerika te gaan, maar dan moet de Heer me wel sturen. Maar in Brazilië was voor kort geleden 91% van de mensen katholiek. En nu rekent men erop dat er in 2020 de meerderheid van de bevolking, 52%, evangelisch zal zijn. Dat wil dan niet zeggen dat evangelisch geestelijker mensen zijn dan katholieken, want je hebt daar ook heel veel charismatische katholieken die heel actief zijn. Dat zijn de meest geschikte mensen om ook mensen vast te houden in de katholieke kerk. Dus het gaat me niet om die katholieke kerk, het gaat me om dat zoveel christenen wakker worden. Die of charismatisch katholiek worden, of evangelisch van allerlei maten en soorten buiten de kerk. Maar dat gaat razendsnel, want God is met een enorme oogst bezig in Brazilië. En dat heeft helemaal niks met denominaties te maken. Of het nou in of buiten de kerk is, de Rooms-Katholieke kerk. Maar daar zie je de enorme verschuivingen die gaande zijn. En dat zijn geestvervulde christenen. Nou, er is ook heel veel kaf onder het koren. Ik kan u wel vertellen, als de grote opwekking doorbreekt, zal het ook de tijd zijn van de grootste nonsens op het christelijk erf. Want dat is het vervelende. De gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes maakt dat duidelijk. Toen ze alle 10 sliepen, was het wel jammer, maar het was ook lekker rustig. Toen ze wakker werden, werden niet alleen de 5 wijze meisjes wakker, maar ook de 5 dwaze meisjes. Dus dat is een beetje een vervelende keuze, een beetje tussen hangen en wurgen. Dus wil je ze alle 10 laten slapen, dan slapen tenminste ook de dwaze meisjes. Of wil je dat de 5 wijze meisjes wakker worden, maar dan worden ook de 5 dwazen wakker. Dat is wat er gebeurd is. Vanaf de 19e eeuw zien we dat die 5 wijze meisjes aan het wakker worden zijn. En de 5 dwazen ook. De eindtijd zal een grootste opwekking geven en zal gepaard gaan met de grootste nonsens. De antichrist komt ook in diezelfde tijd tot zijn optreden op het christelijke erf. Het zal de tijd zijn van de grootste verwarring, van de grootste dwaarleringen. Het zal een gigantisch contrast zijn. En die dwaarleringen werken overal. Je hebt charismatische christenen, maar je hebt ook charismanische christenen. Je hebt ook charismagische christenen. Dat is weer de verwarring. Je hebt charismatisch, maar je hebt ook charismagisch en charismanisch. En op elk terrein, op welk terrein het ook is, welk onderwerp, hoe mooi het ook is, er komen overal ook kwibussen die daar roet in het eten gooien. En die ze laten gebruiken als instrumenten van de geestelijke macht. Dus het is opwekking en tegelijkertijd krachten tekenen wonderen van de antichrist. Dus het heeft twee kanten, dat is heel duidelijk. Er zijn twee kanten aan deze zaak. Maar goed, het is de tijd van de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. Dat is de tijd van de late regen. Je hebt in het Oude Testament die prachtige belofte. Ik moet tot een afronding komen. Maar je hebt een schitterende belofte op verschillende plaatsen. De teksten kun je in het boekje nalezen, maar in Joël 2 is dat. We hebben het gelezen dan in vers 23. In Zacharië 10 vers 1. En in Hosea 6, de eerste 3 versen. Daar vind je belofte over de late regen. De vroege regen. Voor Qatar is dat niet, want daar regent het echt helemaal nooit. In juli is het dan gemiddeld 46 graden overdag. Zonder regen. Ik denk, maar er zijn niet zoveel wolken. Er was helemaal geen wolken. Dat bleek allemaal stofwolken te zijn. Stof. Maar kom ik daar nou ineens bij? Die begrijpen dat dus niet wat hier staat. Die kennen dat woord regen, maar ze weten niet wat het betekent. In Israël is het heel belangrijk. Als het loofhuttenfeest wordt gevierd, dan eindigt dat met een biddag voor het gewas. Zou je kunnen zeggen. Hè? Dat betekent, ze gaan dan samen bidden voor nieuwe regen. Die laatste grote dag van het feest, dat is een biddag voor het gewas. Dan gaan we bidden om regen. Want die vroege regen is nodig om het gewas te laten opkomen. Maar de late regen is nodig voor de laatste rijping van het gewas. In het boek Handelingen vind je de vroege regen. In de eindtijd vind je de late regen. En dat is, regen is één, net als water in het algemeen, is een beeld van de Heilige Geest. Dus die uitstorting van de Heilige Geest, dat betekent letterlijk dat het water naar beneden komt. Dus die regen daalt neer. En daardoor zullen er overal geestvervulde christenen zijn. Dat is een prachtige belofte voor de eindtijd. En tenslotte, er is nog iets heel bijzonders voor de jongeren. Dat mag ik als oude knar wel zeggen. We waren daar in die gemeente, daar zaten geen oude mensen. Ik was geloof ik de oudste. En dat is heel logisch, want als je daar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ga je terug naar je eigen land. Dus het waren allemaal mensen daar in de kracht van hun leven. Mensen met een jonge gezin. En er waren heel veel jongeren. Heel veel jongeren. Jongeren die geweldig aangeraakt zijn. Ik heb het gezien bij Aziaten in het algemeen. Wij zijn van die vervelende, nuchtere Hollanders. Af en toe wordt het helemaal niet goed van hoe nuchter wij zijn. Als die mensen daar aangeraakt worden, gaan ze allemaal onbedaarlijk huilen. Ik heb daar in Indonesië verschillende voorbeelden van gezien, maar hier was dat net zo. Dat zit natuurlijk ook een beetje in de cultuur, dat begrijp ik wel. Dat zit ook in de aard van die mensen. Maar als de geest komt, dan is dit een van de allereerste uitdrukkingen. Te gaan onbedaarlijk huilen. Dat betekent dat ze heel sterk onder beslag van de geest komen. En juist zoveel jongeren. We hebben geprofiteerd over verschillende jongeren. Die moedeloos zijn. Die zeggen, wat kan ik hier nou voor de Heer doen? En wat kan ik betekenen? Geweldig. En tenslotte daarom dit. En dat is het Malachi 4. Voor degenen die de nieuwe Bijbelvertaling hebben, is dat Malachi 3. Ik snap niet waarom ze zo hebben zitten te zeuren met die Bijbelteksten. Maar ik hou me niet aan die NBV-lezers. Die hadden allemaal beter een herziene Statenvertaling kunnen kopen. We lezen uit Malachi 4. Ja, want ik krijg straks weer mensen die zeggen, staat niet in mijn Bijbel. Ja, dan komt dan een goeie. Malachi 4, de laatste vers van het Oude Testament, laat ik het zo zeggen, dan kan je het allemaal vinden. De laatste twee versen, daar staat dat hij in de eindtijd, dat God in de eindtijd de profeet Elia zal sturen. Dat had Johannes de Doper kunnen zijn, maar hij is verworpen, terzijde gesteld, net als Christus zelf. Dus die belofte, die staat nog uit. Dat is geen goed Nederlands, maar het is wel helder. Die komt nog, en wat doet hij? Wat doet Elia nou? Dat is zo interessant. Wat doet hij nou? Er staat, hij zal het hart van de vaderen terugbrengen tot dat van de jongeren, van de kinderen en dat van de kinderen tot de ouders. Dat betekent, we praten wel eens over een generatiekloof. En ik kom wel eens in een gemeente waar je alleen maar oude mensen ziet. Daar word ik heel verdrietig van. Ik ook wel eens in een gemeente waar je alleen maar jonge gezinnen ziet. Daar word ik ook verdrietig van. Want geen van beiden is de gemeente van God. Dat zijn geen gemeenten, dat zijn segmenten. En in de gemeente horen ouder en jonger bij elkaar te zijn. Maar er staat, dit is een heel bijzonder werk van Elia. Hoe die Elia dat precies, hoe dat in zijn werk gaat, doet er nou niet toe. Maar dit is dit werk. Hij zal de harten van de ouderen terugbrengen tot de jongeren. Ik ben al een paar keer met Matthäus onderweg geweest. En Matthäus is net iets jonger dan mijn jongste kind. Dus we zijn echt vader en zoon. En dat vinden de mensen heel vreemd. Want dat kennen ze eigenlijk zo niet. Dat wij zo samen optrekken. En dat wij dat het zo goed gaat. En dat we elkaar zo leuk aanvullen. En ik denk altijd maar, laat het dan maar een voorbeeld mogen zijn. Hoe ouderen en jongeren elkaar kunnen optrekken. Want ik hoef het u allemaal niet uit te leggen. Die ouderen denken altijd, die jongeren luisteren naar ons. Wat ook vaak zo is. Maar de vraag is of dat ook moet. Zei hij. En de jongeren klagen, we kunnen nooit wat ondernemen, want die ouderen liggen altijd dwars. Wat ook vaak zo is, zei hij. Dat is zo. Dat is zo. Heel veel jongeren zouden wel wat willen en die lopen keihard tegen hun dominee of tegen hun oudste raad of wat het ook mogen zijn, tegen hun voorganger. Want die heeft maar één verlangen, dat is niet altijd zo, maar gebeurt vaak. Die heeft maar één verlangen, alle schaapjes bij elkaar houden. En zo min mogelijk rust, zoveel mogelijk rust in de tent. Dat hoor ik wel eens een keer zeggen, ja, wij willen hier vooral rust in de tent. Ik zeg, ja, dan moet je naar het kerkhof gaan, daar is het ontzettend rustig. Wat is dat voor rust? Rust van het graf. En die jongeren, die willen graag zoveel. En die hebben besturing nodig, maar ze hebben begrip nodig. Ze hebben niet een blokkering nodig, ze hebben besturing nodig. En er staat niet allereerst de harten van de kinderen en die van de ouders, dat zouden ze wel willen. Dat zouden ze wel willen. Ik hoorde pas ook nog iemand zeggen, ze luisteren nooit naar ons. Nee, maar er staat eerst dat die ouders, de harten van die ouders gewend worden tot die van de kinderen. Ga dan maar eens luisteren wat ze willen, waar ze mee bezig zijn. Want hoe ouder je wordt, ik vrees het nu al boven de 75, hoef je niet meer van je gedachten te veranderen. Nou, dat duurt nog maar 8 jaar bij mij. En dan ben je vast, dan ben je vastgedraaid. Ja, er zijn gelukkig goede uitzonderingen. Maar je kunt helemaal vastdraaien dan. En dan denk je, nou, het zal mijn tijd wel uitdienen. Nou, daar heb je niks aan. En als zulke mensen de jongeren in de weg gaan staan, komt er geen opwekking. Luister goed naar mij, kijk me aan. Opwekking komt altijd van jongeren. Nooit van mijn generatie. Do you hear me? Yes. Alleen, dat is het voorrecht. Wij ouderen mogen toch meedoen. Maar dat kan alleen maar als we de jongeren de ruimte geven. En als we ze coachen, als we ze op fout attent maken, heel bescheiden, want wij kunnen het ook verkeerd hebben. Maar vooral als we hun de ruimte gaan geven. In heel veel gemeenten zouden gewoon, niet overal, maar een aantal gemeenten zouden gewoon die ouderen een stapje terug moeten doen. Want die veertigers kunnen het beter dan zij. Ten eerste omdat ze dichter bij de tijdgeest staan. En ten tweede omdat ze meer elan, fysieke en geestelijke energie hebben. En omdat ze nog visie hebben. Ze hebben nog een, naar de mens gesproken, een leven voor zich. En het is zo moeilijk voor ouderen de dingen uit handen te geven. Mijn generatie is de grootste blokkade voor een opwekking. Natuurlijk zijn er ook slappe jongeren die zitten te pitten. Maar naar verhouding zijn die heel wat gemakkelijker tot opwekking en vernieuwing te brengen. Precies om Qatar. Ik kan natuurlijk niet in details treden. Als die woorden die preek vertaald worden, dat ze dat onder ogen krijgen, dat begrijp je wel. Maar het is daar ook zo. Er zijn een aantal mensen die popelen om te ondernemen. Maar het is een oudere die daar wat blokkades aanbrengen. Dat hopen we dat ze die boodschap goed opgepikt hebben. Goed, lieve mensen, ik ga het afronden. Want anders, je kunt over opwekking nog zo ontzettend veel aspecten naar voren brengen. Het is zo belangrijk. Ik heb het niet gehad over de betekenis van de Bijbel daarin. Ik heb het niet gehad over de betekenis van verootmoediging en zondebelijdenis. Allemaal belangrijke dingen. Maar dit zijn de dingen die ik vanavond met jullie wilde delen. En ik heb al gezegd. Opwekking is een collectieve zaak. Het is iets dat de hele wereld straks zal aangaan. Maar misschien bent u vanavond wel wakker geschrokken. Misschien zegt u dat ik ben ook zo'n slaper. U bent uit uw huis gekomen om hier vanavond naartoe te komen. Dat waardeerden we zeer. Het zou niet te min kunnen zijn dat u een slaper bent. Een stoelwarmer. Iemand die naar de kerk gaat en zijn plichten vervult. En voor de rest eigenlijk weinig elan vertoont. Misschien hebt u het nodig om vervuld te worden met de Heilige Geest. Misschien hebt u het nodig om aangestoken te worden door die geest van gebed en aanbidding. De Bijbel wordt, in Zacharia 10 wordt de Heilige Geest genoemd de geest van de gebeden, van de genade en van de gebeden. De geest van de gebeden. De Heilige Geest die gebeden laat wakker worden in harten. Maar ook de geest van aanbidding. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus ik ga direct vragen aan een team of die naar voren willen komen. En of zij, voor mensen die dat willen, dat is helemaal vrij, net als alle andere avonden. Maar mensen die naar voren willen komen en zeggen van, opwekking begint met mij. Bid voor me, dat er een stukje doorbraak in mijn eigen leven mag komen. Dan kom je nou niet te vertellen van al uw moeilijkheden, dat doen we dan een andere keer weer. Van al uw persoonlijke moeilijkheden. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar kom nou gewoon en zeg, ik heb opwekking nodig. Ik heb vernieuwing nodig. Dit gaat nou even niet over uw vrouw, of over uw man, of over uw kinderen, of over uw ouders, of over uw dominee en over uw gemeente. Dit gaat even gewoon over uzelf. Dus kom gewoon even vertellen, ik heb opwekking nodig. Het hoeft u ook niet te vertellen, want dat is de enige reden waarvoor u vanavond naar voren mag komen. Dus u hoeft het niet te vertellen. Als u naar voren komt, ziet iedereen, oh wat erg, iedereen ziet nou waarvoor u komt. Oh jongens, erg is dat hè. En dan gaan we heerlijk bidden met elkaar. Is dat niet fantastisch? Dat kan dus heerlijk. De service heet dat. Service. Ik geloof daarin. Afgelopen met vrijblijvende prediking. Prediking die meteen boter bij de vis. Zullen we samen gaan bidden? Dank u wel, Heer, dat u God bent die elke keer weer op zulke belangrijke momenten in de geschiedenis van uw volk met doorbraak komt, met vernieuwing, met opwekking. Dat is uw soevereine werk, waar we zien zo vaak dat die opwekking eerst geboren is in de harten van uw kinderen. Het komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Als we al die patronen van die opwekkingen bekijken hier, dan zien we dat steeds weer. Het begint met mensen die een verlangen hebben. Een verlangen naar het onmogelijke. En die beginnen om hun zonde te beleiden en om zich te verootmoedigen voor God en het verlangen uit te spreken naar doorbraak. Die uw wil willen leren kennen voor hun land, voor hun regio, voor hun stad, voor hun dorp. En dan begint het op uw tijd en op uw manier, maar dan begint het. Want u laat diegenen die dag en nacht tot u roepen niet in de steek. Dank u wel daarvoor. Maar u wilt ook opwekking brengen in onze persoonlijke levens. Heer, raak ons ook persoonlijk aan. Als we zelf horen bij die slapers en die stoelwarmers. Heer, raak ons aan dat er vernieuwing en verandering in ons leven mag komen. Dat we gaan verstaan wat de wil van de Heer is. Dat is heel wat meer dan onze eigen behoeften. Dat we op uw niveau gaan meedenken en meebidden over wat er gaande is en wat er moet gebeuren. Heer, raak zo mensen aan vanavond. Bid voor het team dat voor mensen gaat bidden. Dank u wel, Heer, voor alles wat u geeft en alles wat u bent. En wat we ook voor nu van u mogen verwachten. Kom, Heilige Geest, met uw kracht en raak mensen aan. Verheerlijkt zij uw naam, Heere God.